Je moet je aanpassen aan de normen en de waarden van de Vlaming en aan onze gewoontes. En je moet doen zoals wij. Oké, maar ik ken verschillende Vlamingen die doen echt heel andere dingen. Dus gaan we dan afspreken van...
Dat zij ook?
Ja, of gewoon afspraken maken. Oké, Pasen is echt 's morgens naar de mis, 's middags ei. Iedereen dan, oké, dan kan iedereen dat dan beginnen doen. Maar je weet het zelf niet.
Je gaat zo meteen kijken of luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met Dalila Hermans.
Een tweede gesprek.
Dat was kort na de verkiezingen, waarin de...
Een week, denk ik.
Ja, vooral Vlaams Belang heel stevig gewonnen was. Mm-hmm. Dus dat zit wel in het gesprek, alhoewel dat we normaal niet zo graag over politiek praten, want het was interessant.
Ik denk dat het is actueel, maar de inzichten zijn zowel tijdlozer.
Wat vond jij ervan?
Tof. We hebben al meerdere keren mensen een tweede keer bij ons gehad. Maar ik vond het een zeer mooie toevoeging aan de eerste keer. Ik denk dat het leuk is om eerst naar het oude gesprek met haar te kijken en dan naar dit.
Ze heeft zelf ook gekeken, hè, voordat ze naar
dit. Ja. En het was wel soms een beetje een nabespreking ook zo. Ja. En daar zei ik dat en nu denk ik daar dit over. Maar ik vind wel, zo qua voortschrijdend inzicht of zo, het zit maar twee jaar tussen, want er is in haar leven toch heel veel gebeurd. Mm-hmm. En,
een derde keer terugkomen ook.
Ja, sowieso. Hè. Ja. Zeer interessant. Ja.
Dus kijken, luisteren, genieten hopelijk. Stuur gerust wat je ervan vindt. Je bent niet een beetje depressed? Nee.
Ik ben heel boos.
Ja.
Ik raak niet uit mijn woede.
Ja.
Het is wel... It's been fun, wel. Want...
Om boos te zijn.
Ja. Ja. Nee, ik ben niet depressed. Helemaal niet. Zo eerder... zo... twitching.
Waarom?
Ja. Omdat ik keiveel oorzaken zie hiervoor. En ik ook zie hoe dat allemaal had kunnen voorkomen worden. En dat is gewoon heel frustrerend. Omdat je dan al die mensen die er verantwoordelijk voor zijn, in mijn ogen, of die ervoor mee hebben gezorgd dat we nu hier zijn, nu opeens lijken wakker te worden en zeggen... Maar... Zo erg. Dan denk ik, nee, niet zo erg. Jij hebt het meegedaan.
Maar wie heeft het meegedaan?
Ik zal een lijst geven met de namen. En... Nee, gewoon...
Er zijn... Lucas. Toby.
Echt, Toby. U zijn... Ja. maar het is allemaal... Kijk, er is helemaal niet zo heel veel onverwachts gebeurd. Maar... er is een klimaat gecreëerd waarin dat dit heel normaal is geworden. Mm-hmm. En waarin mensen ook heel openlijk durven zeggen, hier sta ik voor. En dat is wel anders. Dat is nieuw. Dat was niet zo in 2004, dat was niet zo in 1991, dat was de eerste Zwarte Zondag. En dat klimaat, daarvoor kun je echt wel een aantal duidelijke schuldigen bijna kijken. Kijk naar wat de media heeft gedaan. Dat is echt... Voor mij is dat echt mind-boggling. Hoe dat je niet hebt ingezien wat je aan het doen werd. Hetzelfde met de traditionele partijen. Die echt een groot segment van... Je hebt dit toch al zien gebeuren in Amerika. Je weet toch al wat er gebeurt als je een bepaalde groep mensen die het moeilijk heeft, die zich onbegrepen voelt, gewoon blijft negeren in je campagnes of daar niet echt over nadenkt hoe dat je die kunt bereiken. Ik snap niet hoe dat je hebt overal rond u in je buurlanden en in de States. Je hebt overal gezien hoe dat dit gebeurt. Dat is eigenlijk allemaal volgens een vrij simpel stappenplan. En als zoveel mensen dat stappenplan doorhebben, u hebben gezegd, hey, dit is het stappenplan. Dit is wat er is gebeurd met Brexit, dit is wat er gebeurt in Hongarije, dit is het stappenplan. Ik schrijf er een boek over, ik schrijf er nog een boek over. Dat is allemaal readily available. Je kunt dat nu vinden. Hoe dat je dan niet hebt nagedacht, ah shit, misschien gaan we toch eens kijken naar dat stappenplan en kijken wat dat ons aandeel hier is en dat veranderen. Mm-hmm. Ik vind dat zo... Daar. Kom aan!
Wat is het stappenplan?
Dat is, ja. Je zoekt eigenlijk als je een bepaalde boodschap, bijvoorbeeld het extreemrechtse gedachtegoed wilt verkopen, dan zoekt je naar mensen die het gevoel hebben, dit is oneerlijk. Wat er bij mij gebeurt, is oneerlijk. Ik heb minder geld. Geen geld. Nee, want je hebt ook heel veel middenklassers die, die recht zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik niet genoeg heb. Mm-hmm. Ik weet niet, eigenlijk niet wat dat komt, want ik snap niet zo heel goed wat dat kluwen is boven mij. Zo is dat bij mij ook. Ik bedoel, ik weet dat er graaiers zijn, ik weet dat er Panama Papers zijn, maar de details daarvan ken ik niet. Hè. Als je die morrelende groep mensen die eigenlijk vrij terechte angsten heeft, want pensioenen moeten omhoog, hoe ga ik mijn kinderen op kot, hoe gaat dat allemaal nog lukken? De generatie achter mij heeft minder geld dan ik. Wat is hier allemaal aan de hand? En je schotelt die gewoon een hele duidelijke vijand voor. Je zegt, kijk, de migranten, zie je ze? Ze zijn overal rond u. Hè? Ze zijn overal rond u en ze komen met golven. En er komt een tsunami van. En het zijn transmigranten. Je geeft die ook nog echt zo labels die heel ver weg staan van mens of medemens of buurman. En je blijft gewoon tegen mensen zeggen... Ja, ik begrijp hoe slecht dat jij je eigen voelt. Amai, je moet wel bang zijn. Ja, en er gebeuren dan ook nog eens dingen. Er zijn aanslagen, alles. En je blijft dat gewoon linken aan dat ene probleem dat jij hebt gecreëerd, dat jij de duivel hebt gemaakt. En je zorgt ervoor dat je dat zo luid en zo vaak doet, dat eigenlijk de media niet anders kan dan mee beginnen aandacht te geven aan je issue. Dat is keisimpel. Want natuurlijk gaan mensen dan op een duur denken, ja, eigenlijk...
Dan lijkt het toch ook echt gewoon moeilijk om daar iets tegenover te stellen dat even wervend is van het verhaal.
Jawel, de waarheid.
De waarheid?
Ja. Ik denk dat echt. Ik heb dat gemerkt als je met mensen praat en je luistert naar die verhaal. Want dat is iets wat de partij ook te weinig doet. Maar je luistert van, oké, waarom zeg jij bang? Hè, wat is er? En in plaats van te zeggen, ja, maar... Het klimaat is een heel groot probleem. Of ja, maar je bent niet aan het luisteren naar wat die echte problemen zijn. Wat je beter kunt doen, is luisteren, wat zijn je echte problemen? En dan gaan kijken, wat is nu de waarheid? Hoeveel procent van je geld gaat naar waar? Als je dan bekijkt, wie betaalt er de meeste belastingen, wie betaalt er de minste belastingen? Hoeveel vluchtelingen zijn er effectief in ons land? Hoeveel dragen migranten bij? Hoeveel moeten wij aan hen geven, zogezegd? Als je de waarheid tot de feiten... dan is het heel duidelijk waar die mensen hun vijand zit. En die zit niet in Brussel-Noord te wonen op een matrasje. Of die is niet de Ali Nefenu dat misschien een uitkering krijgt. Die is daar waar mensen te veel geld hebben, nog meer geld willen, mandaten bij elkaar graaien, waar bedrijven dreigen. Als je belasting moet betalen, zijn we weg. Dat zijn uw problemen. Ik kan onmogelijk boos zijn op Tom van Grieken of Dries van Langenhoven of Flip de Winter. Die hebben perfect hun rol gespeeld. Die hebben zich voorbereid. Die hebben een perfect getunede campagne gevoerd naar de exact juiste doelgroep. En die doelgroep heeft gedaan wat hij ging doen, is daarin meegegaan. Je kunt er niet boos om zijn. Goed gespeeld. Well played. Sorry. Al de rest... Die heeft niet willen luisteren naar al die signalen. Daar ben ik heel boos aan. Omdat het niet... Het gaat niet op dat je zegt, maar daar hadden we niet aankomen. Jawel, want we hebben het u gezegd. Niet alleen ik, heel veel mensen hebben het u gezegd. Boeken zijn geschreven, artikels zijn geschreven, reportages zijn gemaakt. Het is u gezegd, maar je wilde niet luisteren omdat het u niet persoonlijk aanging. Mm-hmm. En daar gaat het inderdaad over die redacties en over die campagneteams. En daar is een hele frustrerende vaststelling. Ik merk heel hard dat mensen dan denken... Ja, maar je doet precies dat er nu iets keierig aan de hand is en dat we met z'n allen daartegen aan moeten vechten, terwijl dit is gewoon de wil van het volk. Hè. Dit is gewoon wat dat mensen willen. Dus misschien moet jij daar eens een beetje chiller in worden. En ik blijf ervan overtuigd... Dat gaat raar klinken, want mensen geloven dat ook niet, maar... Ik blijf ervan overtuigd dat 80-90% van de mensen dit absoluut niet wilt, maar eigenlijk niet weet wat hem aan het meebeslissen is. Mm-hmm. Ik heb vorig jaar maar een beetje een zot jaar. Zot jaar na de slimste mens heb ik 104 spreekopdrachten gedaan. Dat is echt veel te veel. Mm-hmm. Doe dat nooit. dus ik ben over heel Vlaanderen geweest. Echt over heel Vlaanderen. In bibliotheekjes voor 10 man, voor volle zalen met 1000, maar echt overal. En ik heb met heel veel mensen gepraat. Ook met veel mensen die speciaal kwamen, omdat ze mij niet moeten. Ja. Dus ik heb gewoon een jaar vol dialoog gehad, waar ik af en toe echt mijn hoofd van suisde. En elke keer opnieuw merkte datzelfde. Dat mensen eigenlijk gewoon zoiets hebben van, maar ik heb niet per se iets tegen eenders wie. Ik wil gewoon dat met mij oké is. Dat is wat mensen willen. En dat is, je hebt een klein segment van echte racisten, echte diehard. Ik moet gewoon geen bruin mens. Dat is heel klein. Ik blijf erbij. Maar je hebt keiveel van die mensen die eigenlijk in C goede mensen zijn en gewoon behoudensgezind zijn en een beetje bang zijn. Je hebt die mee laten gaan in dat verhaal. En die beseffen zelf nog maar amper dat ze dat eigenlijk ook niet willen. Dus het tegenargument van dit is de wil van het volk, dan denk je, nee, dit is het gevolg van slimme communicatie. Toen dat wij vorige keer hebben gebaat, dat is echt lijkt een ander leven, ja. In 2017, voor de slimste mens. Ja. Ik heb dat nog eens beluisterd voordat ik naar hier kwam. Ik dacht, even zien, wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd? En ik merk dat ik wel... Mijn houding toen was heel voorzichtig en heel... Stapje voor stapje gaan we er komen. En ik merk dat dat wel wat veranderd is. Dat ik daar nu niet meer zo... En dat ik blijf... Representatie en beeldvorming is volgens mij... kan een oorzaak, maar ook een oplossing zijn voor zoveel dingen. Mm-hmm. Ja, dus ik denk, ik blijf daar heel hard in geloven dat daar de strijd moet zitten. Mm-hmm. Maar... Dus toen in 2017... dacht ik nog dat gewoon aanwezig zijn en gewoon tonen, hey, ik zit in de slimste mens, ik kan lachen, ik weet dingen, dat verschil ging maken. En daar ben ik, of ik ga eens een keer in de afspraak zitten, zodat ik toch even zei, of ik ga eens naar de zevende dag. Daar ben ik wel van aan terugkomen. Omdat ik zoiets heb van, ja, eigenlijk, wat haalt dat effectief uit? De mensen die denken zoals ik, die zijn al wel mee. Die lezen mijn columns wel of die vinden me wel. En de andere overtuiging hiermee. Want ik krijg ook zelden de kans om dit te doen. Om echt door te praten. Je moet altijd zo soundbites geven en je krijgt 10 minuten om te boksen. En de backlash is zot wat je daarvan voor krijgt. Dus daar ben ik wel van aan terugkomen. Ik ben... zeker niet minder, want ik heb dat gezegd tegen iemand bij die mij had gevraagd voor een praatprogramma. Ik zeg van, ik ga dat niet doen. Ik zie niet wat de winst is voor mijn boodschap om door dit nu te gaan doen. En die reactie is van, maar je mocht niet ontmoedigd geraken, hè. Kop op, hè. Blijven praten. En dan denk ik, ik ben niet ontmoedigd. Nee. Dat is het echt niet. Integendeel, ik ben meer strijdvaardig dan ooit. Maar ik ben het een beetje beu om te proberen in te passen in iemands verhaal dat duidelijk niet voor mij is geschreven. Mm-hmm. Ik ga wel mijn eigen verhaal beginnen schrijven, veel meer. En ik merk dat ik daar zelf gelukkiger van word. Mm-hmm. Dat ook eigenlijk hetzelfde effect heeft op mensen. En dat het probleem ook echt ligt bij zij die verhalen blijven schrijven waar wij niet in passen. En het duurt naar mijn gevoel veel te lang, vandaar de frustratie. Maar het gaat uiteindelijk wel daar ook broeien. Mm-hmm.
Maakt er dan een shift dat je meer vanuit zo'n soort noodzaak werkt nu? Gelijk als je zegt, ik schrijf een fictieboek gewoon. Je bent het eigenlijk beginnen schrijven voordat je het aan het schrijven waart.
Ja.
Dat je daarin meer je hart volgt, in plaats van dat je zo zit te denken van...
Ja.
Strategisch, wat moet ik? Omdat je daar gewoon in uitgeblust geraakt. Als dat strategisch iets anders is dan wat dat je lijf zegt dat je moet doen. Of...
Ja. Ja, ik voel, ik ben veel rustiger en gelukkiger. Los van de tijdelijke boosheid. Nee, maar dat is wel echt. Ik ben echt veel meer mezelf. Want als ik, als ik dat interview terug luisterde, keek van dat we vorige keer hadden gedaan, ik ben daar heel eerlijk geweest, dat wel. Ik herken heel hard de plek waar ik toen was, maar ik weet ook hoeveel stress ik had achteraf, omdat dat online gekomen, de ongelooflijke berg dat het telkens was, dat je precies moest beklimmen, als ik iets had gezegd over dat thema, zo wetende van... Ik weet nog dat ik die avond, voordat jullie het online hadden gezet, met echt verschillende vrienden heb gestuurd van check deze alles en schat alles in wat ze allemaal gaan zeggen. Dat ik nu denk, kind, vandaag heb ik dat niet. Snap? Daar heb ik echt los kunnen laten. Dat zit daar. Zo, dat heel de tijd moeten nadenken over wat gaat het effect zijn? Doe ik hier goed aan? Hoeveel trollen gaan er komen? Nee, dat is allemaal, ik ben veel meer ik gewoon nu.
Ja, maar het klinkt alsof je een splitsing hebt gemaakt tussen de struggle, zeg maar, het geheel en het strategische en hoe gaat het om met trollen en Dalila of zo. En dat je niet helemaal die strijd niet meer bent, maar dat je ook gewoon iemand zei die graag een keer een fictieboek wil schrijven.
Ja.
En denkt van, dat past daar dan wel ergens in, sowieso, omdat je zwart bent, je kunt er niet aan doen, weet je.
Voilà.
Je bent hem altijd aan het voeren.
Ja.
Maar je gaat hem niet meer volledig voeren. Ay, of...
Ja, inderdaad. Het is nimmer mijn... Het is nimmer mijn dagtaak om dat te doen. En als het ooit echt nodig is, of als ik oprecht boos ben of iets opmerk, of als ik echt denk van, amai, dit is iets waar we voor moeten strijden en voor op de barricades moeten gaan staan, zal ik dat wel doen vanuit mezelf. Omdat ik nu vind, dit is nodig. Niet meer denkende, ik torst dit allemaal.
Ja, dat klinkt vrij bevrijdend.
Ja.
Als we het toch over de vorige keer hebben. Ik herinner me dat bij dat vrij pakte dat je zei van, ik ga in de slimste mens gaan zitten om te gaan tonen dat ik ook een mens ben.
Ja. Ja.
Maar als je nu praat, dan denk ik dat je dat gelijk ook zelf moest ontdekken of zo.
Ja. Ja, misschien wel. Ik had een heel duidelijke identiteit voor ik in alle mediastormen kwam. Voor ik mijn eerste opiniestuk schreef in 2014, was dat heel duidelijk. Ik was een goede jeugdwerker die al heel lang in die sector zat, die goed kende, die daar veel vrienden en goede collega's had. En ik was een net getrouwd, jonge mama van twee. Dat was heel duidelijk.
Ja,
en opeens...
En gebalanceerd ook.
Ja, ik had eigenlijk een heel goed leven. Hier doe ik meer. Doe het toch. Maar opeens werd ik daarin gecatapulteerd een beetje. En heb ik zo wat al rennend proberen zoeken. Oké, hoe gaan we dat nu doen? Maar het is wel al bezig. Maar, hè. En kreeg ik opeens constant te horen, jij bent dat. Hè? Heel de tijd. Dat was niet een beetje. Dat was constant. Ook door, niet alleen door trollen op het internet, maar door serieuze mensen die open brieven naar mij schreven. En die, alleen dat ik echt op den duur zelf begon te twijfelen van... Maar ik ben helemaal niet boos heel de tijd. Dat is echt absoluut niet zo. Zeker toen nog. Ik denk dat ik nu bozer ben soms. Maar toen, ik had echt gezegd, maar waarom zie iedereen mij als die razende slachtofferrolletje wentelende? Ik vond dat was zo absurd, omdat dat zo ver afstond van alles wat ik was daarvoor. Mm-hmm. Waardoor dat er dan ook mensen die mij kenden zoiets hadden van... Waarom doe jij opeens zo moeilijk? Jij had het toch... Zo, en dat doet iets met je brein. En aan een tijd begin je inderdaad wat te denken van... Waar zit de echte ik hier nog tussen? En dan zat ik in de slimste mens. En... Eigenlijk was dat heel bevrijdend. Dat klinkt ook weer raar, maar... Ik ben gewoon heel competitief als het over dat soort dingen gaat. Dus ik heb daar gezeten... Toen nog denken, ik ga hier strategisch zijn, want ik moet laten zien. Maar omdat dat een spelletje was, was ik dat na een tijd ook gewoon helemaal kwijt. En was ik echt dat spelletje aan het spelen. En ik zie dat ook aan het feit dat ik heel vaak niet lachte en echt zo heel serieus aan het denken was. En zo, terwijl ik eigenlijk had geleerd, altijd lachen op televisie. Dus ik heb daar doorheen die afleveringen echt... Ik ben er keihard mijn eigen geweest. En de reacties waren positief en negatief. En dat is oké, want zo is dat eigenlijk bij bijna iedereen. Zo zijn mensen. Zo, allee, ik ga dat niet groter maken dan het is, maar voor mezelf heeft dat wel... Ik merk echt dat als we dat gesprek hadden, vlak voordat dat allemaal begon, hoe zoekend dat ik was, hoe hard ik bezig was met dat beeld dat mensen aan mij hadden.
Ook. Ja, met een blik van iemand anders.
Ja, heel de tijd. En dat is nu veel minder. Dat is nu terug op een gezond level, denk ik. Zoals dat iedereen dat zo... Dat, zoals de meeste mensen die ik ken, dat hebben. Want het is leuker als mensen het tof vinden. Maar het is niet meer allemaal een constant gepuzzel om dat een beetje te kunnen opschuiven in een strijd die, die eigenlijk ook niet zo hard door mij gevoerd moet worden, per se. Ja.
Combinatie om dat te verenigen in één persoon, zo het relativistische van het is aan het gebeuren en het zal ook gebeuren en het is ergens onvermijdelijk en ik heb ook geen controle over wat de juiste manier is en ook hoe dat ik daartoe bijdraag heb ik niet echt controle over, want dat is ook mijn karakter en dus dat is allemaal zo, er is geen duidelijke waarheid of er is geen duidelijk plan en anderzijds daar niet het gevolg uit te trekken dat je dan maar stopt met proberen en nog altijd boos te zijn en...
Ja. Stoppen met proberen lijkt me sowieso geen optie.
Maar wat mij bij u lijkt, meer dan met andere mensen dat we aan tafel hebben, en eigenlijk met iedereen van kleur, denk ik, is dat... het is effectief geen optie.
Nee.
Weet je, iemand anders die strijdt voor het klimaat kan zeggen, ik start ermee en ik stop ermee.
Ja.
Jij loopt rond en je bent een activist.
Ja. Gewoon door te zijn in de ruimtes waar ik ben.
Ja, en dat lijkt mij zo... Daar kun je zo fucking boos van worden, lijkt mij. Als je dan... Want je mag dat ook niet willen zijn, een activist. En je mag ook daar geen mening over willen hebben, omdat je gewoon...
Ja.
Ik lijk dat iemand ook niet voor het klimaat wil strijden. Dan denk je, fuck you. En dat gaat zo niet voor...
Nee.
Dat lijkt mij zo fucked.
Dat is... De truc is om daar... om dat gevoel op een of andere manier te kanaliseren. En ik denk dat alles wat ik heb gedaan de afgelopen 6 jaar, want ik kreeg zo vanaf dat ik moeder werd, is een manier om dat gevoel te kanaliseren. Om te gaan met dit is. Dit is mijn... Dit is hoe dat... De kans dat er mensen op mij gaan reageren doordat ik ergens ben, de kans dat ik dingen ga tegenkomen, de kans dat ik... Gewoon het feit dat ik heel veel moet stressen over mijn kinderen en zo, is zo. Dat is zo. En dat gaat altijd zo zijn. En er is geen vluchtplek. Dus we zijn allemaal op zoek naar manieren om dat gevoel te kanaliseren, lijkt mij. En voor mij is mij daarover uitspreken lange tijd, een soort van activisme, ik vind dat een raar woord, maar zo proberen het probleem aan te kaarten en te duiden van kijk, dit is er aan de hand en dit is hoe dat voelt. En later gewoon, ik ga gewoon zelf dingen beginnen maken, ik ga beginnen schrijven. Dat zijn allemaal manieren om daarmee om te gaan. En heel veel mensen hebben heel veel manieren om dat te doen, maar zijn allemaal wel bijna daarmee bezig. Sabrine, ik heb het al gehad over haar. Sabrine Ngabire is een heel goede vriendin van mij. En zij heeft vorige week, in plaats van een boze column, heeft zij een brief aan haar kleine jongere broer, een broer van 16, denk ik, geschreven. En die heet Sorry dat je zwart zijn zo zwaar aanvoelt. En de reacties dat mensen dan, die dat totaal niet vatten, hebben ze... Daar zijn ze weer met een slachtofferrol. Maar iedereen met een kleur begrijpt perfect wat ze bedoelt. Dus ja, dat is inderdaad kut soms. Ja. En daar moeten... Ik denk dat hetzelfde is voor mensen die bijvoorbeeld een andere geaardheid hebben of zo. Dat die ook soms denken... Was ik maar gewoon hetero. Misschien ook niet, maar ik kan me voorstellen dat dat zo voelt. Ik heb zelf wel helemaal niet meer, ik heb dat lang gehad, maar helemaal niet meer zoiets van was ik maar niet zwart. Wel was de wereld rond mij maar niet zo kut tegen zwarte mensen. Dat wel, hè. Maar niet was ik zelf maar niet. Nee, ik ben wel zo voorbij die...
Maar je hebt daar gezeten, hè.
Ja. En bijna iedereen die ik ken met een kleur heeft daar gezeten. Heeft ooit gewild als kind of als tiener. En ik denk dat er zijn er, Maar er zijn niet zo heel veel witte mensen die jarenlang hebben gedacht, was ik maar zwart. Dus dat zegt iets over de machtsverhoudingen.
Dat is eigenlijk een vrij simpele...
Ja, dat weet ik, hè.
Vrij simpele proef, ja. Ja.
Ik zit te denken dat het zot is dat er niet vaker agressiever uitkomt.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook het gevolg van een soort conditionering en beeldvorming en zo. Is, je hebt dat geleerd, hè. Want ik mag niet...
Ja.
Hè? Je hebt zelfs
extra,
geleerd... Ja.
Extra lief te zijn.
Ja, of zo weinig mogelijk op te vallen. Of toch al zeker geen ambras maken, of niet.
Ja.
Je merkt wel dat dat... Ik vind dat... als het gaat over zo incidenten en zo... Like, vechtpartijen of zo, of rellen of zo, daar voel ik wel dat we echt in een heel enge tijd zijn. Dat heb ik nu harder dan een paar jaar terug. Ook omdat er vanuit bijvoorbeeld de Schild in Vrienden online ook heel bedreigende taal komt. Dus dat is zo, ja, wat zijn we hier nu aan toe? Allee, dit is niet wat we willen, man.
Maar een onboete.
Ja. Dus... Maar ook then again, hè, ik zeg het, mijn instinct zou zijn geweest een aantal jaar terug om dan iets bedaar. En nu heb ik zoiets van, ja, kijk, als dat gebeurt, ja, sorry, dat is het gevolg. En ik heb daar helemaal niks mee te maken.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat ik toen met de rellen in Brussel, heb ik een stuk geschreven dat ook Kleine Broer heette. Waarin ik eigenlijk naar die gasten schreef van... Ik weet dat je situatie fucked up is, maar gooit geen ruiten in. En op zich is er veel van wat er in die brief staat waar. Hè. Dat, ik zou dat nog altijd zeggen als ik iemand zou tegenkomen. Gast, doe dat niet. Maar ik zou zoiets nu niet meer schrijven. Omdat ik nu het heb van, ja, wie ben ik om tegen u te zeggen hoe dat jij je frustratie moet kanaliseren. Hopelijk... Doe dat op een betere manier. Dit lijkt mij persoonlijk niet slim, maar ik ben er ook niet verantwoordelijk voor om u op andere gedachten te brengen.
Ja, dat vind ik wel een grote.
Ja. Vanaf dat er... Het gekke is... Ik snap waarom het een grote is, want eigenlijk... je moet verantwoordelijk omgaan met het bereik dat je hebt. En met de eventuele macht of invloed dat je hebt. En ik zal dat ga ik wel blijven doen, want dat doe ik van natuur. Maar, allee, niet, dat doe ik van natuur. Maar ik wil maar zeggen, ik zal wel over dat soort dingen blijven schrijven, want dat doe ik van nature. Maar het hele dirigerende, zo van, dit is de weg, jongens. We moeten allemaal in dialoog en we moeten, wij gaan beter luisteren naar jouw problemen. En dan dat doe ik niet meer. Want hoeveel... witte opiniemakers hebben een brief aan hun kleine witte broer geschreven die op Schild en Vrienden, die met Schild en Vrienden meeloopt. Niemand heeft zich daar verantwoordelijk voor gevoeld. Niemand heeft het gevoel gehad, ik moet die gasten eens aanspreken. Waarom loop ik dan rond met dat gevoel? Snap je?
Ja, het wordt u ook... Het is ook hetgeen wat dat... media graag heeft of dat mensen graag lezen. Laat ons media dan gewoon dienend zijn voor hetgeen wat de mensen willen.
Ja.
Dat er iemand van de gemeenschap de gemeenschap toespreekt in een wit forum om te zeggen, in uw kot!
Ja.
Weet je?
Ja.
En dan denk ik, dank u Dalila.
Ja.
Om
hem toch wel te begrijpen. Ja. Want misschien waren de andere stukken wat te hard. Maar eigenlijk... Nee, hè. Allee, en ook wat ik vooral achteraf heb gedacht, welke 15-jarige uit Brussel leest dat? Sorry, die brief was niet voor hen, want die zitten niet op de VRT.be en op Charlie magazine te lezen. Dat is gewoon onzin. Dus dat doe ik niet meer.
Ja, je waren echt een PR.
Stond aan toen.
Onbewust, hè? Want toen bleek dat echt een goed idee.
Onbewust? Je weet wat werkt. Allee.
Ja, ja, ja. Ik bedoel, onbewust in die zin, ik weet wel dat als ik dat aan het schrijven was, had ik echt iemand voor ogen. En had ik echt iemand van, oh, ik wil dat. Ja. Maar eigenlijk, ik weet bullshit. Ook voor wie dat ik dan toen ben. Voilà. En dat is wat ik bedoel met, dat zou ik nu niet meer doen.
Om Maar ik ben blij dat het samenkomt met niet afgehaakt te zijn.
Nee,
ook, of zo.
Nee.
Want dat had ook gekund.
Ja. Ja, dat had ook gekund. En er is een kantelpunt geweest waar dat bijna ging gebeuren. Mm-hmm. Toen echt zo die extreme... Eigenlijk vlak
voor de
Pano-reportage. Ja. Want toen was ik ook echt vermeld in die chatgroepen en zo. Mm-hmm. Dus dat was echt erover. Dan was ik echt nimmer... dat ook bijvoorbeeld mijn man zoiets had van... Oké, sorry, maar dit is het echt niet waard. Als wij echt moeten bang worden voor uw leven... Je hebt 3 kinderen. Wij zijn hier ook... en dat was heel terecht, hè. Want als het andersom was geweest van hem, ik zou dat nooit hebben. Ik zou razend zijn.
Dat er zo voorposten nu...
Ja, dat was in het voorjaar. En dan was dat in Ieper dat ik moest gaan spreken. Dat ze zo doosbedrijven heel concreet hadden gestuurd. En zo. Dat was echt een moment dat het kantje boordje was. Ik echt zoiets had van... Fuck this. Sorry, maar ik ben niet... Ik ben echt niet bereid om hiervoor te sterven of zo. Sorry, ik wil veel opoffer, maar deze gaat wel heel ver. Ook gewoon het feit dat je die gesprekken had, begon te denken, waar ben ik in godsnaam mee? Hoe is dit een logisch gesprek op een donderdagavond? Zou ik nog iets schrijven? Want misschien word ik daardoor dan vermoord. Wat? What the fuck? Dus dat was echt...
Netflix-reeks.
Ja, dat was echt zo'n moment dat ik echt ook zo... Wow, even rewind. Mm-hmm. En dan was het inderdaad heel gemakkelijk geweest om te zeggen... Ik stop. Maar dan kwam die panelreportage. Viel dat opeens allemaal stil. Komt dat aanbod om dat verhaal dat ik een paar maanden voor was beginnen schrijven voor mezelf uit te werken. En kon ik dat daarin kwijt. En dat was mijn redding. Want er was echt wel een moment dat ik dacht, nee, kop in kas en ja. Dat heb ik ook wel, om even, ik ben veel, we hebben tijd, hè, terug te komen op mijn woede en frustratie toen, na die panoreportage, heeft er niemand... Maar echt niemand, want ik heb zitten wachten. Hè. Ik heb echt zo met mijn telefoon... Oké, nu gaan ze bellen. Aan een van de slachtoffers van die trollenlegers gevraagd hoe dat voelde. Niemand, geen enkel journalist heeft eraan gedacht dat er mensen zijn die achter die Raid Attack Boys zaten. Mm-hmm. Terwijl ik die persoonlijk ken. Ik zelf, maar ook een paar anderen. Dat ik echt van weet, jullie zijn op momenten echt belaagd geweest en zo. En dat vond ik ook... Ik werd de hele tijd gebeld, toen in die periode zeker nog, door journalisten over de kleinste scheet. Boef heeft iets vrouwenvriendelijk gezegd. Kan je daar een statement over geven? Dit is hier in de wereld. Wat denk jij ervan? Heel de tijd. En toen was het gewoon stil. Niemand heeft gedacht van... Shit. We hebben die reportage gezien. Heftig. Is dat wat er aan het leven is online? Wauw. Niemand heeft gedacht, hoe zou het gaan met de mensen die hiervan de slachtoffer zijn geworden. Terwijl, ik weet dat nog, toen Joke Schouwvliegen zo heel in tranen vertelde over al die sms'en. Mm-hmm. Dan was de reactie, het buikgevoel van de Vlaming, dit is erover. Ja. Dat is echt heel erg. Uh-huh. Dan denk ik, dit was mijn leven 2 jaar aan een stuk. Uh-huh. En ik heb dat heel vaak gezegd. En niemand heeft eigenlijk ooit echt gevraagd, Safa. Snapte?
Ja.
En ik denk, dus op die, als daar gewoon mensen hadden gezeten op die redacties, die reflex hadden, omdat ze misschien niet met een witte bril naar de wereld kijken, had dit zoveel anders kunnen aangepakt worden en zat nu de persoon die verantwoordelijk is voor het echt terroriseren van mensen niet in het parlement. Dat is absurd dat hij in het parlement die zou in de gevangenis moeten zitten. En het goeie is dat ik inderdaad mij zoveel vrijer voel dan vroeger, dat ik dat ook gewoon kan zeggen. Want ik weet dat, dat zelfs nog maar een jaar geleden was, of voordat dit boek er was, voordat ik dat had verwerkt of zo, ik dat nooit zou durven zeggen. Of daar nooit... Of constant bezig zijn met, ik mag niet zeggen, want dan lijk ik weer het slachtoffer te spelen. En nu kan ik bij mezelf denken, ik ben een slachtoffer geweest van iets. Dus ik mag dat zeggen. Maar dat betekent niet dat nu al mijn acties moeten gaan over dat slachtofferschap, maar ik ben dat wel geweest. En als we allemaal empathie kunnen hebben voor de minister, die dik betaald wordt om het milieu kapot te maken, omdat die een week lang is belaagd met berichten? Ja, dan zou je eigenlijk moeten weten dat het absurd is dat er iets van aangenomen in het parlement zit. En dan zou je echt moeten denken, wat hebben wij gedaan om daaraan bij te dragen? En die oefening wil ik dat de media maakt. Wil ik dat de traditionele partijen maken. En ik ben daar heel kwaad over als ze dat niet doen. Omdat dat inderdaad persoonlijk is.
Ja, ik zit mij heel af te vragen hoe dat komt. Dat, als je schouwvliegen met u vergelijkt, wat ook een vrij heldere vergelijking is. Ik moet gewoon ook op zoek gaan in mijn eigen naar... Hoe kan dat ik dat in zo'n ander frame heb gezien? Ik kan het mijzelf makkelijk maken en zeggen dat dat is door de media die consumeren, dat ik dat beeld gewoon overneem. Dus een makkelijk antwoord. Er is ook iets... Ik vind dat moeilijk om niet daaruit het besluit te trekken dat we gewoon een racistische samenleving zijn.
Ik vind het altijd heel jammer als mensen zeggen arm Vlaanderen. En ja, we zijn echt een racistisch volksje. En denk ik, maar dat is veel te gemakkelijk en dat heeft ook geen zin. En je bent nu weer de groep die zich al heel benadeeld voelt met het vingertje aan het wijzen. Nee, het systeem, de structuur, die is racistisch. En ik probeer altijd het systeem te bekijken, omdat ik echt denk dat dat het enige nuttige is. Wat voor nut heeft dat ik me bezighoud met elke individuele persoon? Maar net zoals dat je niet kunt ontkennen dat er een patriarchaat is en het voor vrouwen... Dat ontkennen is het zonlicht ontkennen. Dat gaat niet. Dat is zo. Het feit dat wij zeggen er is structureel racisme en we zijn nog... We hebben een heel gekoloniseerde geest allemaal, eigenlijk. En er is gewoon... Daar is onderzoek. Dat is feitelijk te bewijzen. Onweerlegbaar. Maar we willen daar niet... Om een of andere reden willen we dat niet geloven. Waar ik bijvoorbeeld het echt... Wat ik niet begrijp, is dat er dan opiniemakers of ex-politici... De zondag was er nog in de zevende dag, komen zeggen... Kijk, ik heb een onderzoek hier waaruit dat blijkt dat België het minst racistische land is van... En de vraag die de journalist dan terugstelt was... Is racisme dan relatief? In plaats van... Oei, ik heb hier 20 onderzoeken die iets anders zeggen. En dit zijn ze. En dit zijn erkend. Dus laat mij jouw onderzoek eens zien. En waar is er dan juist gepeild en bij wie? Dat is uw vraag. Niet... Zou het dan toch relatief zijn? Dat is omdat we dat precies niet willen aanvaarden, dat de structuur en de systemen zo zijn. Mm-hmm. En dus gaan we ze ook niet kunnen ontmantelen. Want je moet eerst zien dat er een probleem is voordat je een probleem kunt oplossen. Mm-hmm. En ik denk dat... Ik ben daar zelf gewoon heel hard... veel te lang mee bezig geweest met zo de oplossing te zoeken... En intussen denk ik, ik weet het niet. Ik weet niet of we het gaan kunnen oplossen, ik weet niet hoe. Ik weet wel wat ik zelf nog wil doen. Ik weet dat het volgens mij mogelijk is. Ik heb die hoop nog altijd, want ik heb gezien hoe je met bijna iedereen in gesprek kunt gaan. Maar ik ga niet meer constant proberen een systeem te ontmantelen waarvan heel veel mensen, die er geen slechter van zijn, denken dat het niet bestaat. Allee, ja, dat is... Dat is te nutteloos. Dat is te vermoeiend ook. Dat maakt mensen kapot.
De vorige keer speelden uw kinderen ook heel hard mee in de motivatie om wel de oplossing met twee hoofdletters te zoeken.
Ja.
Hoe heeft dat... Heeft er niet vrij hard meegespeeld in het loslaten van dat idee? Want die verantwoordelijkheid weegt ook vrij hard. Als jij op een bepaalde manier disconnect... Je disconnect eigenlijk niet, maar op een bepaalde manier neemt een andere positie in. Ja. Niet meer de front seat, maar in het legioen, zeg maar, ja. Op je manier. Knaagt dat niet aan u op een bepaalde manier? Dat je afvraagt van, fuck, is het al genoeg?
Ik had heel veel schrik voor de gesprekken met mijn kinderen, zo de eerste gesprekken over racisme, of dat als zij iets mee zouden maken. Ik had daar heel veel schrik van en ik was als een soort mama-bear aan het proberen de wereld daarbuiten te veranderen, zodat zij dat niet zouden moeten.
Ja.
Maar intussen is dat gewoon al een paar keer gebeurd en dan, dat helpt. Want ik heb dan ook gewoon geleerd, het is zo. Het is zo. En daar moet ik ook voor een stuk gewoon aanvaarden. En dus is het fijn dat ik nu meer thuis ben, mijn blik meer gewoon fysiek aanwezig kan zijn om heel hard met hen...
Maar daarop te lossen.
Ja, en hen zo sterk mogelijk te maken. En niet per se heel de tijd bezig met die wereld daarbuiten minder gevaarlijk te maken, want die is zo...
Dat is wel een groot ding, want je hebt de vorige keer een deadline gesteld.
Ja.
En die deadline was een deadline voor je kinderen, dat je zei van, ik moet het tegen dan oplossen, want... En dan komen zij helemaal in de wereld en dan wil ik dat het anders is.
Ja.
En eigenlijk zei je nu, ik ben te laat, ben sowieso te laat.
Ja. Ik denk nu, ik ga me heel hard focussen op die dingen die ik zei die wel goed gaan. En die verandering die ik wel op korte tijd heb zien gebeuren. Ik ga hen heel bewust dat tonen, al die goede dingen. En hopen dat ik daarbij kan bijdragen door dingen te maken en door anderen te motiveren en whatever dat ik doe en door dialogen te hebben met mensen en zo. Maar het idee dat ik de maatschappij zo kan veranderen dat zij niet geconfronteerd zijn met racisme, is nu al achterhaald, want het is al een paar keer gebeurd. Dus dat moet ik echt gewoon loslaten. Die deadline was...
Optimistisch.
Te optimistisch. Niet realistisch. En... Dat heb ik nu gewoon ook... Dat is dan maar zo. Ik ben daar ook niet super zwaar van aangedaan geweest, omdat ik heb gezien dat bijvoorbeeld... Mijn zoon is nu 6,5. Dat is een vrij babbelaar, heel slim gastje. Dat hij eigenlijk best goede coping skills heeft. En dat je eigenlijk best wel goed weet wie dat hem is. Dat je, als je tekeningen maakt, op één... En ik heb echt soms echt zoiets van... Oeh, we overdid het. Want ik heb daar... Ik ben een mopje aan het maken, maar wij laten hen zo heel veel diverse media zien. We proberen echt op te letten van welk film dat zij kijken. En als die een astronaut tegen, is dat een zwarte jongen. Want een bruine jongen in die serie was... Dus ik denk van heel veel van waar ik allemaal zoveel schrik heb, dat is niet bij hem. Die staan nu al verder dan ik stond als ik 16, 17, 18 was. Dus... Misschien was de deadline niet zozeer de wereld daarbuiten, maar ik als moeder, misschien dat ik beter die deadline voor mezelf gezet, van wanneer ga jij... Ja. Dus ja, nee, het is... Of ik te laat was, weet ik niet. De oplossing bestond gewoon niet. Dus proberen in 10 jaar met de oplossing het op te lossen, was helemaal niet haalbaar. En dat is niet erg. Band, ja. Maar ik zie wel dat mijn kinderen heel gelukkig zijn. En dat veel van de angst die ik had ongegrond was in die zin dat doordat wij bezig zijn met beeldvorming, met representatie, met hen sterk maken, die buitenwereld nooit zo diep kan komen als dat die bij mij is binnengekomen. Hoop ik. En meer kan ik ook niet doen. En dat is wel, als moeder, een moeilijke. Hè? Want dat is echt zo een beetje loslaten en een beetje aanvaarden dat er fucked up shit gaat gebeuren. Maar het is slimmer, denk ik, om mij bezig te houden met het voorbereiden op die moment dan met die moment proberen af te houden, want die is onvermijdelijk.